Net als dat het koninkrijk op twee manieren komt, want het is precies hetzelfde, dat zie je nou maar weer. Komt op twee manieren. De ene is door de prediking van het evangelie. En de andere is door het brengen van toorn, van oordeel, verwoesting dus, over de ongelovigen. Daar heb ik het zo nog over. Dat komt nog. Ja, dat is heel aardig gezegd. En daar moeten we het dus ook nog over hebben. Want het punt is dat de dag des Heren is per definitie de zevende bedeling. Maar het aanbreken van de dag des Heren vindt plaats in de zesde, terwijl de zesde nog voortduurt. Maar dat is het verhaal wat ik u al wel eens vaker verteld heb, denk ik. Misschien nog niet, maar hoor je nou voor het eerst, hè. De zevende dag, en dan heb ik het dus ineens over de Sabbat, dat de zevende dag begint terwijl het nog vrijdag is. Ik zei dus niet dat de zaterdag begint als het nog vrijdag is, want dat is niet juist. Maar het is wel zo dat de Sabbat, en dat is dus officieel de zevende dag, begint terwijl het nog vrijdag is. Helaas hebben wij dat gewoonlijk wegverklaard. Dat was bij ons op de zondagsschool ook helaas, want ik heb ook wel eens wat verkeerd geleerd op de zondagsschool. Hè. Maar, want het is zo dat de Bijbelse dag begint 's morgens bij zonsopgang. Dat kan niet anders, want dag is synoniem met licht. Dus begint de dag niet bij het invallen van de duisternis, maar bij het verschijnen van het eerste morgenlicht. Ja. Broeder Ouweneel junior zegt dat het andersom is. Dat zeggen de meesten trouwens. Hij zegt, maar Genesis 1 is een uitzondering. Dat is wel leuk, want dan zegt hij dus dat in Genesis 1 precies staat wat ik nu ook zeg. Namelijk dat de dag begint 's morgens als het licht wordt. En ik zou niet weten waarom het later verandert. Daar heb ik nog nooit één schriftplaats voor kunnen vinden. Het verandert ook niet. En elke Jood weet het trouwens. Dat christenen dat niet weten, ja, dat is dan jammer. Maar die zien het verkeerd. Er staat nou in Genesis 1, dat de Heer, dat was, het was dan een bepaalde dag, dat deed de Heer iets. En dan staat het dat het daarna dus, er staat en dat betekent daarna. En het was avond geweest. En het was morgen geweest, maar dat morgen heb ik ook al zo vaak gezegd, dat is bekend. Dat betekent namelijk niet de, van zonsopgang tot midden overdag, zoals wij dat woord gebruiken. Maar dat betekent de nanacht. Dat wil zeggen, avond is dan vanaf zonsopgang tot middernacht. En morgen is het de term voor middernacht tot zonsopgang. Dus diepste, de zwartste, de donkerste nacht. Dat vertaalt men met morgen of met dageraad of weet je veel wat. Maar dat is erg misleidend. Alle tijdsaanduidingen in verband met het verloop van de dag zijn trouwens in elke taal altijd misleidend. Ja. Want leven, is het nu ochtend of is het voormiddag? En om over tussen de middag maar te zwijgen. Want dat is een idiote term, tussen de middag. En als we in de Bijbel lezen de term tussen twee avonden, vinden we dat weer idioot. Maar het is niet idioot. Tussen is altijd tussen twee dingen. En tussen is dus tussen twee avonden. En tussen de middag bestaat niet eigenlijk. Het zou moeten zijn tussen twee middagen, namelijk de voormiddag en de namiddag. U ziet wat een eigenaardige termen wij erop nahouden. Dus voorkomend dwaas. Dus uit het verband moet altijd maar weer blijken wat we bedoelen. En in de Bijbel ligt het ook ongeveer zo. Maar, mede door de vertaling, maar het Hebreeuws is duidelijk genoeg. Het is dag namelijk, er gebeurt van alles. En dan wordt het avond, gaat de zon onder tot middernacht. En dan is het ochtend geweest, dat is van middernacht tot aan zonsopgang. En dan staat er dagnummer zoveel. Dan krijgt hij een rugnummer en dan is het gebeurd. Dus de dag voorbij. Want als de zon opgaat, dan is de voorgaande dag definitief voorbij en begint een nieuwe dag. Maar ik zeg het eigenlijk verkeerd, Tom, ik had moeten zeggen, dan begint een nieuwe dag. En dan is dus voorgaande voorbij. Maar dat was hij eigenlijk al wat langer. Ja. Want in de andere zin is de dag al voorbij als de zon ondergaat. We zitten met een stuk niemandsland, hè, een stuk van de dag wat nergens bij hoort. Nou, dat is de normale gedachte. Dat is in het Jodendom ook. De tijdrekening, de urenrekening van de dag beginnen dan ook inderdaad bij zonsopgang. We weten dat allemaal, zodat je maar ziet dat de dag inderdaad begint bij zonsopgang. De hele Bijbel door. Alleen, hoe komen wij dan bij die andere opvatting, dat de dag zal beginnen bij zonsondergang? Wel, dat komt omdat we de uitzondering tot regel gemaakt hebben. De uitzondering is de Sabbat. Want de Sabbat is de uitzondering op alle andere dagen. De Sabbat begint namelijk bij zonsondergang. En dus, terwijl het nog de zesde dag is. Of nog anders gezegd, terwijl het in de wereld nog de zesde dag is, begint alleen voor Israël, voor anderen niet, begint alleen voor Israël de zevende dag. En die begint dus voor Israël veel eerder dan voor de overige volkeren, en zo hoort het ook. Want de zevende dag is een beeld van het koninkrijk van de Messias, en dat begint uiteraard voor Israël eerder dan bij de overige volkeren, want Israël is immers de eerstgeborene onder de volkeren. Dus moet het koninkrijk eerst bij hen beginnen. Waarna ik een handige iemand, een Jood, gekend heb, die zei, die wist dit niet, maar die zei wel dat eigenlijk, maar hij verklaarde niet waarom, hij zei eigenlijk is het zo dat de Sabbat wat eerder hoort te beginnen. En beweerde dan ook dat in sommige Joodse kring de Sabbat dan ook niet begint op vrijdagavond bij zonsondergang, maar al enige minuten voor zonsondergang, ik weet niet meer hoeveel. En dat vond ik een heel aardige achteraf. Toen ik het voor het eerst hoorde, begreep ik er geen bal van. Maar later wel. Want de gedachte dat de Sabbat wat eerder hoort te beginnen is inderdaad juist. Maar de man realiseerde zich niet dat de Sabbat altijd dus al eerder begint. Want normaal zou je beginnen zaterdagmorgen bij zonsopgang. Maar in plaats daarvan begint de Sabbat, als uitzondering op de normale regel, al op vrijdagavond bij zonsondergang. Dus hij begint al eerder. Dat moet je dus leren verstaan. En de toepassing daarvan is een heel eenvoudige. Betekent namelijk dat terwijl voor de wereld de zesde bedeling, de bedeling van de volheid der tijden, terwijl voor de wereld de zesde bedeling nog voortduurt, is voor Israël de zevende al begonnen. En toen zijn we dus terug bij de vraag, ja, is de dag des Heren nou de zevende of toch niet de zesde bedeling? Is daarmee beantwoord. Het is officieel de zevende, maar hij begint in de tijd van de zesde. Vandaar dat de uitdrukking dag des Heren in het algemeen meer in verband staat met de zesde dan in verband met de zevende, hoewel het eigenlijk de aanduiding van de zevende bedeling is. Want, en dan schrijf ik het even vlug op, en dan kan ik er na de pauze de schriftplaats aanhalen, waarin die dingen dan ook inderdaad staan. We schrijven het even vlug op. En dan zal ik even die praatpan meenemen. Dan is het dus zo dat op een gegeven moment wij terechtkomen in de toekomst bij de opname van de gemeente. Dat geef ik altijd maar even aan zo met zo'n pijltje. Zo, waar de Heer dan ook verschijnt in de lucht voor de gemeente enzovoorts. Waarna begint die periode van 7 jaar, de 70ste week van Daniël, verdeeld in 3,5 jaar vrede en geen gevaar, waarin de twee getuigen optreden in de straten van Jeruzalem, waarna de gruwel der verwoesting wordt opgericht in het midden van de 70ste week, want ik kan het ook wel snel vertellen, en dan begint de tweede helft van de 70ste week van Daniël, eveneens dus 3,5 jaar, maar dat zijn de 3,5 jaar van de grote verdrukking over Israël. Dat laatste mag u nooit vergeten. De verdrukking over Israël. Beter nog, de verdrukking over Juda. Over de Joodse staat namelijk. En dus over Jeruzalem. Dat houdt dan op, doordat men in Jeruzalem, we zullen dat straks lezen in Joël 2, dat men in Jeruzalem de naam des Heren aanroept. En dat heeft tot gevolg dat de Heer ook voor Jeruzalem, niet erin, voor Jeruzalem verschijnt. Want de Heer heeft geen gemeenschap met die onheiligheid in Jeruzalem. Want je kunt wel zeggen dat de Joden moeten gaan naar Jeruzalem. Dat moet je niet zeggen, maar dat kun je wel zeggen. Dat moet ik nooit zeggen. Het is niet bijbels. Maar dan kun je het wel zeggen, maar de Heer zelf zal er niet naartoe gaan. Met dit Jeruzalem. Nee. Nou ja, met een zoeklicht en hij is mee natuurlijk. Maar verder. Ja, dat moet je niet verkeerd uitleggen, natuurlijk. Op bergen en in dalen, overal waar ik ben namelijk, gaat de Heer mee. Dat is dus waar. In die zin is hij ook in Jeruzalem. Maar als we het hebben over zijn voeten, letterlijk, dat hij daar zo staat, nee, dat is niet waar. Dat zal pas zijn in een volgend Jeruzalem, want dit Jeruzalem komt hij niet. Hij blijft buiten de lege plaats. Ja. En men zal, hij zal niet, ze hebben hem eruit gezet, hij komt niet eigen in beweging terug. Zij zullen eerst hem moeten nawandelen, ook buiten de legerplaats. Ga dan tot hem uit. Laten ze dan tot hem uit gaan buiten de legerplaats. Daar gaan ze uit tot de Heer, dat is dan op de Olijfberg. Buiten de legerplaats, dat is ook waar de as der jonge vaas bewaard wordt. Het water der ontzondering wordt ook daar bewaard. Buiten de legerplaats wordt daar bewaard. Ja, dat kan ik niet helpen, maar het is zo. En bij nader inzien blijkt daar ook nog die bok rond te lopen. Jazeker wel, die is op grote verzoen daar ook buiten de legerplaats gejaagd hebben. Zeker wel. Nou goed, dat even terzijde. Maar ik dacht dat het aardige illustraties waren. Ik heb er nog een paar in gedachten, maar die durf ik niet te vertellen. Waren voor de pauze. Goed. Maar in ieder geval, men roept de naam des Heeren aan. Waarna de Heer verschijnt op de Olijfberg, weet u wel, daar beneden, min of meer. Op de Olijfberg, buiten Jeruzalem. En dan blijkt dat het overblijven uit Jeruzalem vlucht, inderdaad buiten de legerplaats. De Jeruzalem uit, dwars door de Olijfberg, naar, zoals bekend, naar de plaats in de woestijn enzovoorts, hè? Naar Petra. Daar komt een andere keer wel weer eens aan de orde. Maar in ieder geval naar de woestijn. En dan, daar worden zij verzameld. Maar dat wil niet zeggen dat dat het eind is van deze zesde bedeling, want hier begint al de zesde bedeling zo'n beetje, hè. Met de opname van de gemeente. Het is niet het eind van de zesde bedeling. Nee, het is de zesde dag. Het is namelijk vrijdag en het is het tijdstip van zonsondergang. Want, en dat zullen we ook lezen, de zon zal verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Want de zaak is dat op dit tijdstip van de verschijning van de Heer op de Olijfberg begint de dag des Heren officieel. Je kunt natuurlijk best aanmerkingen maken en zeggen dat het dus eigenlijk al eerder begon en dat het ook misschien ook later begint, maar dat gaat het nou niet om. De schrift noemt dat tijdstip als officiële tijdstip van de dag des Heren. De komst van de dag des Heren, in ieder geval, hij komt daar. Want het blijkt dan dat er dan nog 33 jaren van verdrukking volgen, niet over Israël, want de geschiedenis van Israël tot aan het Messiaanse Rijk duurt slechts tot het einde van de 70ste, of tot het einde van de 70 weken van Daniël. Maar dat staat in Daniël 9, vers 24, en er staat 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, maar er staat niks over andere volken en andere steden. Er staat zelfs niks over de 10 stammen. Het staat alleen maar over de 2 stammen, over Juda. Uw volk. Over Juda en over uw heilige stad, Jeruzalem. Dus het is heel beperkt. Zodat de 70ste week, en daarmee de 70 weken, leiden tot de vestiging van het koninkrijk van de Messias van Christus over de 2 stammen. En voor hun begint dan dus het koninkrijk en eigenlijk dus de 7e bedeling en dus de Sabbat. Want zo zit dat dan eigenlijk. Maar in de wereld loopt de 6e dag nog gewoon door, nog 33 jaar verder. Want deze 33 jaar zijn de jaren van verdrukking die over de wereld zouden komen, over de volkeren zouden komen. Het zijn de jaren waarin namelijk ook het evangelie gepredikt wordt van het koninkrijk. Door de 144.000 die door de 2 getuigen, want 2 getuigen zijn er in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Maar 144.000 minimaal, maar 144.000 getuigen zijn er in die 33 jaar uiteraard. 144.000, 12.000 uit elke stam van Israël. En dat is ook heel duidelijk, vind ik persoonlijk. Want 144.000, namelijk 12.000 elke stam van Israël, is alleen mogelijk als al die stammen er zijn en bovendien tot bekering gekomen zijn. En dat zal niet het geval zijn in de 70ste week, integendeel. De 70ste week of de 70 weken zouden leiden tot de bekering van Israël. Zodat de 144.000 getuigen nooit kunnen optreden voordat de 70 weken beëindigd zijn. Het is heel eenvoudig. Dat Dat gebeurt in deze 33 jaar. Hè? Volkeren. Ja, heidenen, jazeker. Want in deze 33 jaar, waarin de 144.000 verzegelen het evangelie van het koninkrijk prediken, er zal ook resultaat op die boodschap zijn. En zullen dus volkeren zich onderwerpen aan deze koning. En dat verzamelen van die heiligen, het verzamelen van die koninkrijken, dat gebeurt feitelijk door die 144.000. Zij zijn degene die dat doen door hun stem te verheffen. Door het evangelie te prediken dus. En in ieder geval zijn dat de 144.000. Ik zei minimaal, maar er zijn natuurlijk maar 144.000 verzegelden. Maar er zijn er veel meer die het evangelie prediken dan deze 144.000. Deze 144.000 zijn verzegeld, zijn onkwetsbaar. Maar aan de andere kant leren wij over martelaren uit de verdrukking die gedood werden omdat ze het woord predikten. En ze werden gedood. Ze waren dus niet onkwetsbaar en hoorden dus niet tot die verzegelden. Zodat je maar weer ziet dat er meer zijn dan 144.000 die boodschap prediken. Dus heel gewoon, je hebt er 144.000 doen het op professionele basis. Zal ik dan maar zeggen, zijn daartoe speciaal geroepen, speciale functie. De apostelen. Het zal ongetwijfeld ook de handen opgelegd worden. Tenminste, ik twijfel daar niet aan dat dat zo gebeurt. Maar er zijn er veel anderen die hetzelfde zullen prediken, dezelfde boodschap zullen prediken. Uiteraard. En dus worden volkeren verzameld. Dus in die dagen, het kan trouwens ook nooit anders, want nou ik nog even aan het schrijven ben, de 7 jaren, ik heb het eigenlijk wel inconsequent opgeschreven, de 33 gaat hier onder moeten staan natuurlijk, zo, 33, de 7 jaren leidden tot de verwoesting van Jeruzalem. Zeg nou niet Akhenaten wil dat Jeruzalem verwoest wordt, want dat wil hij helemaal niet. Maar hij gelooft dat de Heer het wil en dus zal het gebeuren. Want de Heer heeft het gezegd. Het leidt tot de verwoesting van Jeruzalem, maar de daaropvolgende 33 jaar leidde tot de verwoesting van Babel. En hier gaat het over Babel. En dus mag je aannemen dat die kwestie met Jeruzalem al geregeld is. En dat is zoiets zullen we ook zien, maar pas na ons eerst wat moeten we hebben ingedronken via een kopje koffie. En, zoals genoemd hier in Jesaja 13, dag des Heren die genoemd wordt in vers 6 en in vers 9 en natuurlijk eigenlijk ook in vers 13, maar er wordt een andere term gebruikt. Er wordt gesproken over de dag zijns hittigen toorns. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar het duidt wel op dezelfde omstandigheden. Want de komst van de dag des Heren is inderdaad de dag zijns toorns. We zullen dat wel zien, maar ik zal eerst even een paar vaste schriftplaatsen noemen. Waar gesproken wordt over de dag des Heren. Dat is namelijk nodig voor het verstaan van dit schema, zoals ik net op bord geschreven heb. De dag des Heren namelijk wordt dan uitgebreid genoemd in Joël. Daar wordt ook heel dikwijls naar verwezen, ook vanuit het Nieuwe Testament. En dat is dan in Joël 2. Bekende schriftgedeelte wat ook op de Pinksterdag werd aangehaald, met name. En later ook in de Romeinenbrief. Maar daar staat in vers 8, vanaf vers 28, en daarna zal het geschieden. En later wordt het aangehaald en dan staat er, en het zal zijn in de laatste dagen. Maar dat betekent dus kennelijk hetzelfde. Daarna zal het geschieden, Joël 2 vers 28, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En we weten wanneer dat gebeurt en hoe dat gebeurt. Het uitgieten van die geest, dat gebeurt zodra iemand tot geloof komt. En dat is zo sinds de beruchte Pinksterdag van Handelingen 2 en dus de toespraak van Petrus op die dag. Want sinds die tijd is het zo dat als iemand tot aanvaarding komt van de Heer Jezus als de Messias, dan ontvangt hij deze geest. Dat werd dus vervuld, dat wordt ook vandaag vervuld, dat zal ook in de toekomst ook altijd zo vervuld worden. In ieder geval tot aan de jongste dag aan toe. Dus vraag me nou niet wanneer dit vervuld is of wordt of zal worden, dat kan je niet zeggen. Dit wordt vervuld, sinds de opstanding van Christus aan een ieder die gelooft. Vandaar dat het door Petrus kan worden aangehaald, hoewel het hier gezegd wordt eigenlijk in verband met de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar we lezen maar gewoon verder. Er staat, en uw zonen en uw dochteren zullen profiteren, uw ouders zullen dromen, en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Dat zijn namelijk de dienstknechten en dienstmaagden van het nieuwe verbond uiteraard. Die bekwaam gemaakt zijn om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Zijn gewoon de gelovigen. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. En dan wordt eerst door de bloed ingegaan, namelijk de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. De betekenis is eenvoudig genoeg. De zon zal zijn licht niet meer geven en de maan ook niet. En het veranderen in bloed van de maan, dat betekent dat hij rood wordt, uiteraard. Dat is heel normaal taalgebruik overigens. Rood worden wil inderdaad zeggen verduisterd worden. Want ja, het is een wat technische uitleg. Maar het is gewoon zo dat als die maan er rood uitziet, en het komt wel eens meer voor, dan wordt dat veroorzaakt doordat het meeste licht van de maan wordt tegengehouden in de dampkring gewoonlijk door wolken of meestal door gewoon vervuilde lucht, maar soms ook door waterdamp. In de lucht, er wordt het meeste licht verstrooid, alleen het rode licht blijft dan nog over en blijft dan nog zichtbaar. Want u weet, het licht is officieel wit, maar dat is zo, het is zo dat witte licht wordt gevormd door de samenvloeien van de zeven kleuren van de regenboog, zeggen we dan. Die zeven kleuren samen maken dat witte licht. En als we daarna weer ander licht, weer licht eruit filteren, bepaalde kleuren eruit halen, dan ontstaan weer andere kleuren. Als je bijvoorbeeld blauw weghaalt, dan hou je rood over. Zo ligt het ongeveer. Enigszins vereenvoudigd. Nou, dat is wat er gebeurt. Vandaar dat bij zonsopgang en zonsondergang de zon ook gewoonlijk rood gekleurd is. De ene keer wat meer dan de andere keer. Maar in het algemeen roder dan midden overdag. En dat komt omdat het licht van de zon dan inderdaad een langere weg aflegt door de dampkring. En dus wordt er meer licht van de zon of de maan tegengehouden. Je kunt dan ook makkelijker in de zon kijken, zo zonder zonnebril. Omdat die minder licht geeft. En het licht wat hij nog geeft is hoofdzakelijk nog rood. Want alle andere kleuren zijn inmiddels verstrooid. Die gedachte is dat. Dus het is inderdaad een soort verduistering. Maar niet van astronomische oorsprong, niet een zon- of maansverduistering in de astronomische betekenis van het woord, maar in de meteorologische zin, dat wil zeggen, dat gebeurt in de dampkring. Het gebeurt door verduistering in de atmosfeer van de aarde, door de atmosfeer van de aarde. En ongetwijfeld is dat zo, omdat dit gepaard gaat, deze gebeurtenissen gepaard gaan met aardbevingen. Een van de meest bekende bijverschijnselen van een aardbeving zijn inderdaad grote stofwolken. Ja, dat is nu helemaal zo. Hoe dat nou precies komt, weet ik ook niet. Maar ja, als je een deken uitschudt, dan krijg je ook stofwolken. Nou, bij ons thuis niet, maar... en als je de aarde uitschudt, dat is ook maar een kleed, dat weet u toch. Als je de aarde uitschudt, dan krijg je ook stofwolken, zo zit het gewoon. En dan ontstaat dus verduistering van het licht van de hemel. Nou, er staat hier ook, de zon zal verduisterd worden, de maan zal veranderd worden in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En dat betekent dus dat de dag des Heren begint officieel, of komt, want zo moet ik het zeggen. Hij komt na de verduistering van de zon en de maan. En de sterren. Verder is er sprake van vuur- en rookpilaren. Daar heb ik het in de pauze even over gehad. Want hoogstwaarschijnlijk is het zo dat een van de toepassingen van deze uitspraken is dat het gaat om het verschijnen van de wolkkolom. Wat noem nou eens een rookpilaar? Noem nou eens een rookpilaar. Ik ken er maar één. Dat is de wolkkolom, maar een kolom is een pilaar hoor, dat is precies hetzelfde. En rook is een wolk, dus de wolkkolom is inderdaad een rookpilaar. En vuur, ja dat klopt, want die rookpilaar die veranderde 's nachts in vuur. Dat was de vuurkolom. Ja. Letterlijk? Ja, ik denk ook wel letterlijk, ja. In ieder geval wel letterlijk. Waarom zou dat zijn? Dat is heel gemakkelijk. Want die zijn nodig, de wolkolom en de vuurkolom, die waren nodig om het volk te leiden naar de woestijn, of door de woestijn, of in de woestijn. In de tijd bij de uittocht uit Egypte en wat er verder volgde. En aangezien bij deze gelegenheid men de naam des Heeren zal aanroepen, want dat staat in vers 32. En dus de Heer zal verschijnen op de olijfberg en de olijfberg zal scheuren, dan zal de wolkolom, dan wel de vuurkolom hen leiden naar de woestijn en zelfs naar Petra. Makkelijk, hè? Ja. En onderweg valt het manna uit de hemel. Goed. Je moet toch wat te eten bij je hebben? Goed. Nou, dat was dan wel weer even genoeg. Dus wat we vast moeten houden is de uitspraak uit vers 31... dat die grote vreselijke dag des Heren komt na de verduistering van de zon en de maan enzovoorts. Maar dat blijkt te gebeuren wanneer men de naam des Heren aanroept, vers 32. Want het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Want op de berg Sions, namelijk Jeruzalem, zal ontkoming zijn, dat is het overblijfsel, weet je wel, ontkoming, gelijk als de Heren gezegd heeft, en dat bij, of namelijk bij de overgeblevenen, want dat is wat de Heer gezegd heeft, dat er ontkoming zou zijn bij de overgeblevenen, en we hebben in het verleden al een keer besproken dat die begrippen synoniem zijn, hè? Overgeblevenen zijn inderdaad ontkomenen, ontsnapten. Zo staat het hier ook, de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft, namelijk bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. De Heer zal hen roepen en hij zal hen uitleiden, want de schapen horen zijn stem en ze volgen hem. Of ze volgen zijn wolkolom, dan wel zijn vuurkolom. Dat is een beeld van de geest en dat is ook gewoon de Heer zelf. He? U ziet, wij kunnen het ook wel vlug vertellen. Nou, dan gaan we van hier verder naar Matteüs 24. Mijn Bijbel is al helemaal ingesteld. Ik doe een greep vanuit Joël 2 en ik zit meteen in Matteüs 24. Dat is je zo gewend. Ja, in één keer. Matteüs 24, vandaar dat ik aan het ding gehecht ben, hè. Want daar wordt in Matteüs 24 gesproken over de grote verdrukking in vers 21... Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld, zodat u maar ziet dat die verdrukking inderdaad verband houdt met de wereld. Want hij zal namelijk inderdaad komen over de hele wereld. Een verdrukking hoedanig niet is geweest van het begin der wereld, staat trouwens ook ongeveer zo in Daniël 12, vers 1. Tot nu toe, en ook niet zijn zal. Het is dus de grootste verdrukking die er is, dus met recht de grote verdrukking. En er staat erbij, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Worden ze dan verkort? Jazeker, maar om der uitverkorenen wil alleen maar. Maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. De betekenis daarvan is zeer eenvoudig en zeer onbekend. Want die verdrukking waarover gesproken wordt, dat is de verdrukking die begint in het midden van de 70ste week van Daniël. Daar begint de verdrukking. Over Israël. Later kan al niet meer. Want anders zou de verdrukking nog voortduren nadat de 70 weken voorbij zijn. En dat bestaat niet, want 70 weken zouden leiden tot het Messiaanse Rijk over Israël, zegt Daniël 9 vers 24. Dus die verdrukking gaat daaraan vooraf. Die begint dan ook in het midden van de 70ste week van Daniël. En duurt volgens Daniël 42 maanden of één tijd, twee tijden en nog een halve tijd. Oftewel 3,5 jaar of 1260 dagen. Maar dat is natuurlijk allemaal hetzelfde. En hier staat, er zou grote verdrukking komen vanaf het midden van de 70ste week. Zou die grote verdrukking komen, want het blijkt uit vers 15 dat het midden van de 70ste week is. Het oprichten namelijk van de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft. En dus vanaf het midden van die 70ste week begint die grote verdrukking. Hij heeft verband met de wereld, maar om eruit verkorenen wil worden die dagen verkort. Zodat het verhaal nu luidt als volgt. Er komt grote verdrukking, die duurt uiteraard totdat het koninkrijk van Christus gevestigd is over alle volkeren en het duurt dus 36,5 jaar,
lijkt uit dit schema. Maar het duurt dus heel lang. Maar onderuitverkorenen wil worden ze verkort. En als onderuitverkorenen voor het gemak maar even verstaan Israël in zijn geheel. Dan betekent het dus dat die verdrukking inderdaad niet langer duurt dan 1260 dagen. Precies zoals het Oude Testament staat. Want in het Oude Testament en in Openbaring wordt gesproken over deze 3,5 jaar van grote verdrukking. En als hier staat die dagen worden verkort, betekent het niet dat het dan dus minder zijn dan die 1260 dagen. Maar dat betekent dat de verdrukking zelf langer duurt dan 1260 dagen. Want de 1260 dagen zijn al de verkorte dagen. Want dat is de lengte immers van de verdrukking over uw volk en over uw heilige stad. Zoals het immers tot Daniel gezegd werd in Daniel 9, vers 24. Dus, zo zit dat. Die 3,5 jaar van grote verdrukking is niet de totale lengte van de verdrukking, maar het is de totale lengte van de verdrukking voor Israël. Over uw volk en over uw heilige stad. En dat moet je nog bij elkaar optellen ook, want het is over uw heilige stad dus. Over uw volk, voor zover het zich bevindt in uw heilige stad. Daar gaat het om. Want er zijn anderen die wel tot het volk behoren, maar niet tot die heilige stad. En die dan ook al veel eerder uit die verdrukking kwamen. En sommigen zijn zelfs helemaal in die verdrukking niet geweest. Nee, omdat ze gedaan hebben wat in de verse hiervoor staat. Namelijk, dat als dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen, die op het dak is, komen niet af. Want het zal grote verdrukking wezen. Nou, degene die dat doen, die vluchten natuurlijk. Waarom? Wel, opdat zij niet in die verdrukking zouden komen en opdat zij zouden bewaard worden uit de uren der verzoeking, die over de gehele aarde overigens, komen zou. Dat was geciteerd uit de brief van Philadelphia, hè, in de Openbaring 3. Nou, zo zit dat, dus een betrekkelijk eenvoudige zaak. En dus gaan we nu verder meteen naar vers 29 van Matteüs 24. En terstond na de verdrukking van die dagen, en let vooral op de uitdrukking dier dagen, van die dagen. Er staat niet terstond na de verdrukking, maar terstond na de verdrukking van die dagen. En de vraag is dan dus altijd weer, welke dagen? En dan is het antwoord altijd weer de verkorte dagen uit vers 22. Dus terstond na de verdrukking van die 3,5 jaar. En dat het daarop slaat blijkt wel, want het blijkt uit het voorgaande vers. Want daar stond, want al waar het dode lichaam is, en dat gaat over de grote verdrukking. Als waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. En wat is dat dode lichaam? Dat is het dode lichaam uit Ezekiel 37. Voor al die mensen die zeggen, maar Ezekiel 37, dan er staat toch dat Israël zou wedergeboren worden en hersteld zou worden. Dat gebeurt toch in onze dagen? Is toch sprake van zo'n lichaam? Jazeker, een dood lichaam staat er ook. Profeteert tot de geest, maar de geest kwam niet. En dus was er wel een lichaam, maar een dood lichaam, want er was geen geest in hen. En wat gebeurt er met een dood lichaam? Dat is de prooi van de roofdieren, van de vogelen des hemels, hoe het maar heet. Maar hier staat van de arenden. Komt grote verdrukking over. Ja. Goed. Dus gaat het inderdaad over Israël. Daarna, na die 3,5 jaar, is niet meer sprake van het dode lichaam. Want dan is het levend geworden en dan is het een gans zeer groot heer. Dan is Israël levend geworden. Hetzelfde is Ezekiel 37 vermeld dat. Ik bespreek het met opzet niet, want het is een heel apart onderwerp. Heeft hier nauwelijks iets mee te maken verder. En bovendien doe ik net of het bekend is. Want we verkopen er al jaren een brochure over. Hè? En bovendien, mijn grootvader schreef erover in het bekende boekje wat zal er van de staat Israël worden. Ja. Goed. Er staat dus, er stond na de verdrukking van die dagen, van die 3,5 jaar, oftewel van die 1260 dagen, zal de zon verduisterd worden en dan weten we hoe het verder gaat, want nou zouden we weer verder kunnen lezen in Joël 2. Zal de zon verduisterd worden en de maan zal een schijnsel niet geven, want die is rood geworden. En de sterren zullen van de hemel vallen, dat betekent gewoon ook dat ze hun licht niet geven hoor. Staat op andere plaatsen ook. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden, Maar u weet langzamerhand, als krachten der hemelen bewogen worden, worden dus ook de aarde bewogen. Want als de krachten der hemelen bewogen worden, heb je een aardbeving. Dat weet u toch? Nee? Nou, neem maar eens een concordantie, zoek dat er maar eens op. Hè? Maar het is echt zo, hoor. Aardbevingen zijn, is hetzelfde als hemelbevingen. Want de aarde is de grens van de hemel. De aarde is het uiterste, het einde van de hemel. Dus als de hemel beeft, dan beeft de aarde. Goed. Ja, het is moeilijk staan, hoor. Nou. Dus de krachten van de hemel zullen bewogen worden. En dus ook een aardbeving, want we weten wat er gebeurt. Dan zal namelijk het olijfberg scheuren. Goed. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Eerst zijn teken dus. En dan zullen al de geslachten der aarde, alle stammen van het land hoor, uit Zacharië 12 namelijk, die zullen wenen, huilt, want de dag des Heren komt toch, dat weet je toch. Ze zullen wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En wanneer gebeurt dat? Wel, dat is dus na het verduisteren van de zon en de maan en de sterren, maar in Joël 2 staat dat de zon en de maan verduisterd worden, alvorens de dag des Heren komt. En hier staat dat de zon en de maan en de sterren verduisterd worden na de verdrukking van die dagen. Zodat de volgorde is, eerst de verdrukking van die dagen, dan de verduistering van de zon, maan en sterren en dan de dag des Heren. En zo is het. De verdrukking van die dagen is dus de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Eindigt met het aanroepen van de naam des Heren in Jeruzalem en de verschijning van de zon des mensen, met name op de Olijfberg. En in de hemel, en als een teken verschijnt. Maar in ieder geval, te die dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. En dan begint de dag des Heren. En dan staat er over Israël, ze zullen over hem rouwklagen, over hem wenen, enzovoort. Dat is allemaal Zacharië 12 dan weer, waar er staat. Dus zelfs Israël weent dan ook. Maar dan begint de dag des Heren. Waarom? Omdat het verder gaat met, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, stem. En zij zullen zijn uitverkorenen, voor wie de dagen immers verkort waren, diezelfde zijn dat. Ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen. Zie je wel, uiterste van de hemel. Betekent gewoon waar ook ter aarde. Maar het heet hier het einde der hemelen. En het is dus eenzelfde uitdrukking als in Jesaja 13 vers 5. Niet helemaal dezelfde, want dat kan niet, want dit is Grieks en in Jesaja was natuurlijk Hebreeuws. En in Jesaja is het einde des hemels, althans in de vertaling. En in Matthäus 24 staat einde der hemelen, toch? Hè? Even kijken hoor. Ja, het uiterste der hemelen. Dus ze zullen ze uitverkoren bijeenvergaderen uit de vier winden, de vier windrichtingen is dat hoor. Maar in het Hebreeuws is het woord voor wind en het woord voor richting hetzelfde, namelijk allebei gewoon ruach. En zo krijg je zo'n rare uitdrukking in het Nederlands, hè? Windrichting. Maar het is twee keer hetzelfde. En je kunt dus zeggen, alle richtingen, dus van de vier richtingen, of ook wel van de vier winden. Maar het is echt hetzelfde. Dat is net zoiets als een verzoend deksel. Hoe noemen ze dat? Een pleonasme, geloof ik, of niet? Als je twee keer hetzelfde zegt, dat is pleonasme, hè? Ja, je wilt thuis toch ook vertellen wat je hier gehoord hebt. Dus de pleonasme, dan heb je weer wat geleerd, hè. Dus, want een verzoendeksel, dat is ook twee keer hetzelfde. Een deksel is namelijk een verzoening, dat is precies hetzelfde woord. Dus men vertaalt het dubbel. Ja, witte schimmel is ook zoiets, ja. Ja, inderdaad. En een windrichting is dus ook zoiets. Ja. Maar goed, ze zullen ze uitverkoren bij één vergadering. En dan, wat gebeurt er? Wie zijn die uitverkoren? Wel, dat is Israël. Hoeveel stammen? Wel, uiteraard alle 12. Want dat stond ook in Ezekiel 37 trouwens. Dat alle 12 stammen terugverzameld zouden worden. En wat ontstaat er dan weer? Dan ontstaat er uiteraard weer een nieuwe, maar nou gelovige, Joodse staat. En dat is de vijgenboom. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Dat weten we ook, want het duurt maximaal nou nog 33 jaar. Want het uitbotten van de vijgenboom, dat is niet wat in onze dagen gebeurt. Ik zeg altijd gemakshalve, wat in onze dagen gebeurt, is dat we ineens weer een dode vijgenboom zien staan. Dat is die boom uit Matthäus en uit Lucas natuurlijk, die door de Heer vervloekt werd. Aan u groeien helemaal geen vrucht meer. Aan u groeien geen vrucht meer, eistel naar Jona. Dat wil zeggen, in het algemeen niet. Of deze eeuw niet, dus hoe je dat vertaalt, maar daar ga ik nou maar niet op in. Maar in ieder geval, de boom wordt vervloekt en draagt geen vrucht meer. Daarna zijn wij de boom vergeten en kwijtgeraakt. We konden de hele boom niet meer terugvinden. En tegenwoordig staat die boom er weer. Maar dat is niet hetzelfde als het uitbotten van de vijgenboom. Er is weer zo'n boom. En of het een vijgenboom is, dat staat als te bezien. Want dat kunnen wij niet weten. Behalve als er een bordje aan hangt natuurlijk. Nee, en behalve als er vruchten aanhangen, want aan de vruchten kent men de boom, zegt de Bijbel. Maar aangezien de boom dood is, hangen er geen vruchten aan, dus weet ik ook niet dat het een vijgenboom is. En eigenlijk is het dan ook geen vijgenboom, het is gewoon een dode boom. Stuk hout dus. Weet u welk stuk hout het is? Waaiboomhout, hè? Nee, dat zijn die twee stukken hout. Ja, zie je, ik hoor het toch. Ik hoor het net de tijd, ja. Ja, u gaat er net door naar de volgende ronde. Gaat over twee stukken hout. En als je het goed raadt, heb ik hier drie enveloppen. Dat weet u toch, hè? Nou goed. Maar in ieder geval twee stukken hout in de hand van de profeet, Ezechiël 37, die in zijn hand worden tot één. Nou, dat stuk hout is dat, dus nog dood hout. Pas daarna komt het tot leven. En of het dan van de vijgenboom is of van de amandelboom, dat maakt me dan niet zo geweldig veel meer uit. Goed, dat bewaren we voor een andere keer. Dat verhaal. Maar hier is er sprake van het uitbotten van de vijgenboom. Hij is tot leven gekomen, er komt blad aan. En zo weet gij dat de zomer erbij is. Dan moet het nog beginnen feitelijk. Maar u ziet dat het uitbotten van de vijgenboom pas gebeurt na de verschijning, na de wederkomst van Christus. En dus na de bekering van Israël. Niet eerder. Zeg nou ook niet na de wederkomst van Christus, want dat zei ik wel, geloof ik. Maar dat is eigenlijk ook niet goed. Dat als ik in de Bijbelse termen blijf, moet ik zeggen. Het is na zijn verschijning op de Olijfberg. Maar het is in zijn wederkomst, in zijn toekomst. Het zal zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. En over die dagen gaat het. En u weet toch wat daarover staat, over die toekomst van de Zoon des Mensen? Ik zal een paar versen verder. Laat ik maar even doorlezen. Er staat dus in vers 32 nog steeds. Wanneer de bladeren uitspruiten van de vijgenboom, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien. Maar wij zien ze niet hoor. Maar wanneer gij al die dingen zult zien, zo weet gij dat het nabij is. Of dat nabij is. Nou, wat is het dan nabij? De zomer, namelijk het koninkrijk, uiteraard. Hè? Het is voor de deur. En u weet ook wat de deur is, hè? Dat is het oog van de naald, waar je door moet om, weet u wel. Dat is Christus dus, de ingang in het koninkrijk. Ja, ik zeg het nou wat moeilijk, maar voor de meesten is dit duidelijk genoeg. Dat is wel lekker, hè? Lekker vrug zeggen, hè? Goed, dat is nou de taal Kanaans praten. Nou, dan gaan we weer verder, vers 34. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En dat heb ik al eens wat van gezegd. Het eerste is namelijk dat het inderdaad 33 jaar duurt en dat is ruimschoots binnen één generatie. Want er staat niet dat het één generatie zal duren. Er staat, deze generatie zal geen zins voorbij gaan. Dus hoe lang een generatie is, dat maakt verder ook helemaal niks uit. Het is er toch ruim binnen. En 33 jaar is zeker binnen de lengte van één generatie. Een andere betekenis is overigens gewoon die van dit geslacht in de zin van dit volk. Zal geen zins voorbij gaan. Dat kan het ook betekenen. En wij weten dat het dat ook betekent. Al was het maar op grond van andere schriftplaatsen. Dat betekent dat dit volk niet uitgeroeid zal worden. Maar ook die generatie zal niet voorbij gaan. Want het tweede wat ik erover moet zeggen, is dat het volgende vers spreekt over het voorbijgaan van hemel en aarde. En dat is niet 33 jaar later, maar het is 1033 en dan nog wat later. Omdat eerst nog volgt de 1000 jaren, waarin Satan gebonden is, en dan wordt hij weer een poosje losgelaten, dan volgt nog enige tijd, waarvan ik ook niet weet hoe lang, maar in ieder geval ook binnen één generatie is dat, waarna volgt de jongste dag. En er staat, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. En we hebben een van de vorige keren al gezien dat we inderdaad kunnen aannemen dat er mensen zijn die de verschijning van de Heer op de Olijfberg meemaken en die leven, niet sterven, en dus die leven tot aan de jongste dag, nog op deze oude aarde. En dus gaat die generatie niet voorbij. Hoe lang duurt die dan? Nou, meer dan 1000 jaar, dus wat. Ja. Dus de enige verklaring voor vers 35, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Dan weet ik wel, anderen zeggen, ja, maar het gaat hier allemaal alleen maar om de jongste dag. Maar dat bestaat uiteraard niet. Het gaat om de wederkomst van Christus en dat is niet hetzelfde als de jongste dag. Dus hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand. Dat is dus die van de jongste dag. Dat zei ik ook al, we weten niet hoeveel tijd er verloopt tussen het einde van de 1000 jaar en de jongste dag. Dus die dag en die uren weet niemand. En dan staat er, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En dat weet u waarschijnlijk, toekomst is de vertaling van het Griekse parousia. Maar parousia is hetzelfde als ons woord presentie. En dat betekent aanwezigheid. Dat betekent niks anders dan aanwezigheid. Je parousia en apousia. En het een is de presentie en het ander is de absentie. Ja, ja, met een P. Ja. Of niet? Nee, in het Grieks wel, maar in het Nederlands niet. Goed. Het een is aanwezigheid en het ander is afwezigheid. Dus de toekomst van de Zoon des Mensen is niet zijn wederkomst, hoewel je het zo zou kunnen noemen, maar het is zijn aanwezigheid. En wat wij de wederkomst noemen is ook niet de gebeurtenis van één dag, maar het is de hele periode waarin de Heer opnieuw op deze aarde is. En normaal gesproken is het de uitdrukking voor deze zesde bedeling. En dan kom ik er even op terug. Want de zesde bedeling begint bij de opname van de gemeente en duurt tot aan het begin van de 1000 jaar. Maar het blijkt dat de zevende bedeling, namelijk die van het koninkrijk, althans voor Israël al begint halverwege de zesde, namelijk op het moment van de verduistering van de zon en de maan. Dus als het donker wordt, terwijl de zesde dag is, zo is het eigenlijk. Normaal is dat vrijdagavond dus. En dat is Frans, zo zie je hoe die dagen dan in elkaar grijpen. En terwijl voor de volkeren nog de zesde bedeling is en verdrukking bovendien, blijkt de verdrukking van Israël voorbij te zijn en blijkt het al de zevende bedeling te zijn. Namelijk die van het koninkrijk, het overlapt elkaar. En mocht je op vrijdagavond na zonsondergang, dus om 9:00, zou ik maar zeggen, en omdat men bang is dat wij het niet begrijpen, wordt het dus heel uitgebreid verteld. Er wordt namelijk gezegd, want gelijk ze waren in de dagen voor de zonvloed, en de zonvloed was het oordeel. Dus waar leidt die toekomst des Heer, waar leidt die aanwezigheid van de Heer toe? Die leidt tot een oordeel. Over de levende, op de aarde levende mensheid. Gelijk ze waren in de dagen van de zonvloed, eten en drinken, de trouwende en ten huwelijk uitgevende. Tot de dag toe van het oordeel, de dag in welke Noach het koninkrijk binnenging, door het oog van de naald ging, dan wel de ark binnenging. Dat zal hetzelfde worden. En bekenden het niet totdat de zonvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En dat betekent dat in de dagen van de zonvloed, in de dagen van Noach dus, het woord gepredikt werd, de boodschap gepredikt werd. Noach wordt dan ook genoemd de prediker der gerechtigheid. Al schijnt hij gepredikt te hebben met een hamer in plaats van een microfoon. Maar daar gaat het nou niet om. Maar hij heeft in ieder geval dat gepredikt. Maar er staat, ze bekenden het niet. Er is ook niemand die tot geloof gekomen is in al die 120 jaar. Want men wist wanneer het zou zijn. Het was toch aan Noach gezegd. Het zal zijn 120 jaar, werd hem gezegd. Over 120 jaar komt het oordeel. Die generatie zou ook niet voorbij gaan trouwens. Hè. Zo. Maar in ieder geval, toen het zover was, toen kwam het oordeel, waren geen mensen tot geloof gekomen. Ze bekenden het niet, ze hadden de boodschap niet aanvaard. Ze hadden ook niet gedaan wat de boodschap zei. En dus waren ze niet in de ark en toen kwam het oordeel. En toen bleek dat de ongelovigen, de onrechtvaardigen, de wereld der goddelozen verwoest werd. Oftewel, de onrechtvaardigen werden van de aarde weggenomen. Toch? Ja. En wat bleef er over op de aarde? Nou, aan het eind van het verhaal vond je alleen Noach nog terug en zijn achttal. Dat was het overblijfsel, de ontkomenen. Precies, ja. Ontkomen aan de toorn, aan de gramschap van God. Zo was dat, ja. En hoe gebeurt er in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen? Wel, precies één er. Dat staat er ook, volgende vers. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Ik lees het iets anders dan het vertaald is. Maar aannemen wil heus zeggen wegnemen, zelfs in de zin van arresteren. Het wil zeggen terzijde nemen, apart zetten, afzonderen. En het wordt inderdaad in verband met de Heer Jezus zelfs gebruikt voor arresteren. En de ander zal verlaten worden, maar dat woord wat ze hier vertalen met verlaten is precies hetzelfde wat in het Onze Vader bijvoorbeeld gebruikt wordt en vertaald wordt met vergeven. Vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Verlaat ook onze zonden, gelijk ook wij verlaten onze schuldenaren. Dat betekent namelijk dat we er niks mee doen en het laten rusten, het is voorbij. Rusten, zei ik. Dat is het, laten. Laat, met rust laten, dat betekent het. Zonde vergeven wil zeggen zonde met rust laten. Net als ze er niet zijn, dan zijn ze er namelijk ook niet. Dus de een zal weggenomen, gearresteerd worden en de ander zal vergeven worden. Want zo kun je ook vertalen. De enige reden om het niet zo te vertalen is omdat je het niet gelooft. Ja. En dus zullen twee vrouwen malen in de molen. Dat lag voor de hand natuurlijk, maar goed. En de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Precies hetzelfde verhaal. Ik ga er nou niet uitleggen wat het nou precies betekent. Maar het gaat om een principe. Degene die weggenomen wordt, is degene, of degene die aangenomen wordt, is de zondaar, is de goddeloze. En die komt in het oordeel. En degene die gelaten wordt, dat is degene die het koninkrijk binnengaat. Heel eenvoudige waarheid. Precies zoals in de dagen van van Noach. Goed, dan laat ik het dus bij en dan ga ik terug naar het Oude Testament, want ik wil toch nog een profetie uit het Oude Testament aanhalen waarover de dag des Heren gesproken wordt in dit verband. Namelijk in, hoe heet die jongen nou ook weer? Zefanja. Zefanja. Begin gewoon in vers 1 van het eerste hoofdstuk. Het woord des Heren heeft wel geschied is tot Zefanja, de zoon van Kushi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amaria, de zoon van Hizkia, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Ik zal ganselijk alles wegrapen. Dat is het eerste wat de Heer dus eigenlijk zegt. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heere. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen des hemels en de vissen des zeeën. De ergernissen met de goddelozen. Want als de goddelozen worden weggenomen, worden de ergernissen weggenomen. En ze worden weggenomen doordat alle leven uit het land wordt weggenomen. Wanneer gebeurt dat? Bijna zeggen, lees Joël 2, waar we net al lazen over de dag des Heren, want in hetzelfde Joël 2, maar veel eerder in het hoofdstuk, wordt daar al over gesproken. Het zal namelijk blijken dat alle leven uit Palestina verwijderd wordt, verdwijnt. Nee, niet door de een of andere neutronenbom of zoiets, maar gewoon door de Heer. Alle leven, dat wil zeggen, al die vijanden van Israël die er op dat moment zijn, met name waren dat Russen, maar de Israëlieten zelf ook, want die horen er ook niet te zijn. Waren ook vijanden van de Heer, dat ze dat niet waren, waren ze niet in het land. Maar zouden ze gevlucht zijn het land uit, zoals de Heer gezegd had, buiten de legerplaats. Ja, ja. En wanneer is dat dus? Dat is aan het einde van de 70ste week van Daniel, dus bij de verwoesting van Jeruzalem. Bij die gelegenheid al het leven uit het land worden weggeraapt. Het zal verwijderd worden, gebracht worden naar een ver en dor land, staat er in Joël 2. En bij nader inzien blijkt dat gewoon het dodenrijk te zijn. Want dat verre en dorre land, ik heb het wel eens eerder besproken, uitgebreider, dat verre en dorre land blijkt te liggen tussen de Middellandse Zee en tussen de Dode Zee. Nou, wat ligt daar tussenin? Gewoon Palestina. En als het dan toch ver en dor is, dan betekent het gewoon dat het de dood is, het dodenrijk. Alle leven zal uitgeroeid worden, weggeraapt worden. Ik zal de ergernissen met de goddelozen wegrapen. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heer. Vers 4. En ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal in de naam der Gemarim met de priesters. En die zich nederbuigen op de daken voor het Heer des Hemels. En die zich nederbuigend zweren bij de Heer en zweren bij Malcham. En die terugkeren van achter de Heer en die de Heer niet zoeken en vragen naar hem niet. Dat wil zeggen, al diegenen die de naam des Heeren niet aanroepen, zegt dus van je 1 vers 6, zullen door de Heer weggeraapt worden. Dat gaat dus niet over de opname van de gemeente, maar in tegendeel, het gaat om iets wat later gebeurt, namelijk dat degenen die de naam des Heeren aanroepen, zullen vluchten, uiteindelijk de stad uit en de olijfberg door en dus naar de woestijn, naar Petra in elk geval. En degenen die de naam des Heeren niet aanroepen, die zullen door de Heer weggeraapt worden en zullen verdwijnen naar het dorre land uit Joël 2. Dat wil zeggen naar de dood. Dus nog een keer, 6 vers 6. En die terugkeren van achter de Heeren, namelijk die de Heeren niet zoeken. Dat wil zeggen, ze waren als Israëlieten officieel ooit achter de Heer, maar ze keren terug. Dat wil zeggen, dan keren ze zich van de Heer af. Dat staat er ook achter, hè? Namelijk die de Heer niet zoeken. Wie de Heer zoekt, die gaat naar de Heer, maar wie de Heer niet zoekt, keert zich van achter de Heer. Dus die terugkeren van achter de Heer, namelijk die de Heer niet zoeken, namelijk die naar hem niet vragen, die worden weggenomen. Al die lui die dan andere goden, afgoden dienen, zoals het in vers 4 dan vermeld stond, zullen worden weggenomen. En dan staat er, zwijgt voor het aangezicht des Heeren, Heeren, want de dag des Heeren is nabij. En hier gaat het over het aanbreken van de dag des Heren, maar nu, in dit verband van Zefania, over Israël zelf. En dus spreekt het over de gebeurtenissen zo rond het einde van de 70ste week van Daniël. Of zal ik gewoon zeggen, rond het einde van de 70 weken. Want zo ligt het eigenlijk. En daarom kan het natuurlijk ook gewoon op de hele 70ste week van Daniël slaan. En in ieder geval op de hele tweede helft van de 70ste week. Want de dag des Heren is nabij. Want wanneer is de dag des Heren? Wel, na de verduistering van de zon en de maan. En wanneer is de verduistering van de zon en de maan? Na de verdrukking van die dagen. Klopt dus precies. De dag des Heren is nabij, want de Heer heeft slachtoffer bereid, heeft zijn genoden geheiligd. Uit Jesaja lezen we ook zoiets, de genoden zijn. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings en over allen die zich kleden met vreemde kleding, enzovoorts. En dan lees ik vers 12, vers 11. Huilt gij inwoners der laagte, want al het volk van koophandel, het volk van Kanaan is dat gewoon hoor. Maar Kanaan is hetzelfde als koophandel. Negotie dus, hè. En dan ziet u de samenhang tussen Israël en de handel. Kanaan gewoon, hè. Het volk van koophandel. Al het volk van koophandel is uitgehouden en al de gelddragers zijn uitgeroeid. En over gelddragers hoef ik toch ook verder niks te zeggen. We weten wie de rijkste bankier van de wereld is, ongeveer. Ja, ja, ik kan niet missen. Hè? Dat is een rot schild, hoor. Willem de Zwijger, die inderdaad zweeg, die had een ander schild. Hè? Maar goed, dat is cultuurmensen, hè? Dat leg ik nog wel eens uit dan, hè. Huilt gij inwoners de laagte, want al het volk van koophandel is uitgehouden, al de gelddragers zijn uitgeroeid. En het zal geschieden te dientijden, ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. Ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Ze zeggen over de Heer, oh, die Heer, oh, die doet niks. Dat is een goede sul, dat komt er tot neer. Die is er wel, maar hij doet niks. Als wel als hij goed doet en geen kwaad doet, doet hij dus niks. Zeker niet voor iemand die alleen geneigd is te denken in termen van goed en kwaad. Want de Heer doet wel wat, maar geen goed en geen kwaad. Wat doet hij dan? Nou, het is toch niet zo moeilijk, deze? Als je nou niet eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, hè? Wat blijft er dan over? De boom des levens. Ja, de Heer doet geen goed en doet geen kwaad. Hij geeft leven. Maar dat blieft men niet, uiteraard, hè? Daar gaat het om. Maar ze zeggen, de Heer doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen ten roof worden en hun huizen tot verwoesting. Zij bouwen wel huizen, maar ze zullen ze niet bewonen. Dat is van toepassing dus op het Israël van onze dagen. U ziet hoe weinig bekend deze profetieën zijn. Onderuit. Komt er nog een, hoor. Nee? Oh. Dus zij zullen wel huizen bouwen, maar ze zullen ze niet bewonen. En ze planten wijngaarden, maar ze zullen dezelfde wijn niet drinken. En hebben we kort geleden anders niet gelezen in Jesaja dat er staat dat ze huizen zouden bouwen en zelfs hun kinderen daarin zouden wonen. En dat ze bomen zouden planten en ook zelfs de vrucht daar nog van zouden eten. Omdat ze zo oud worden, de mensen, in de 1000 jaren. Maar hier is het nog anders, hier zijn we nog in de 70ste week van Daniel. En daar blijkt dat men wel van alles bouwt. Maar men zal de vrucht er niet van plukken. Waarom niet? Nou, vers 14. De grote dag des Heren is nabij. Ziet u dat er staat, is nabij. Net als in vers 7. De dag des Heren is nabij. Want het gaat om verdrukking, verwoesting, vergelding, en gramschap, of toorn, of hoe het maar heten mag, benauwdheid. En dus staat er, de dag des Heren komt. Want dit is een beschrijving van de komst van het koninkrijk. De grote dag des Heren is nabij, hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren, de held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Dat wil zeggen, er zijn geen helden meer dan. Ook de held die zal schreeuwen. Er komt een definitief oordeel waar niemand stand kan houden. En dat is dus het geluid ook van deze dag des Heren die genoemd wordt. Het is een dag van verbolgenheid, staat er, vers 15. Dan krijg je nog een paar synoniemen. Want het is dag des Heren, maar het heet ook, die dag zal een dag der verbolgenheid zijn. Of een dag der benauwdheid en des angstes. Oftewel een dag der benauwde angst, of angstige benauwdheid. Een dag der woestheid en verwoesting. Een dag der duisternis en der donkerheid. En aangezien het duister is en het volk toch geleid moet worden de stad uit, via de Olijfberg en zo, nemen we dus inderdaad maar aan dat daar een vuurkolom verschijnt om hen te leiden naar de woestijn, zoals eens men verlost werd uit Egypte. Een dag dus der wolken en der dikke donkerheid. Een dag der bazuin en des geklanks, want inderdaad, de bazuin is de uitdrukking van de stem van de koning en van het aanvaarden van het koningschap. Ik zeg het nu maar heel kort, hè, want dat is de betekenis van de bazuin. We verzamelen rondom de koning. Dag dus der bezuin des geklanks. Blaas de bezuin te Sion, namelijk roep luide op de berg mijner heiligheid, zegt Joel 2, de eerste vers. En er staat er meteen achteraan, waarom? Wel, omdat de dag des Heren komt. En we moeten dus verzameld worden tot de Heren. Dus een dag der bezuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. Dat is de verwijzing naar de sterkten en de God der sterkten, Maasim, uit Daniel. Het zijn die vaste steden, die sterke steden, die gewijd zijn aan de God Maasim. Maar de God Maasim is niemand anders dan Satan zelf, of anders gezegd, het is niemand anders dan de koning van Babel. Heb ik u dat al eens uitgelegd? Sommigen wel, hè? Uit Daniel 11 is dat. Ze zullen de God Maasim in zijn standplaats eren. Waar hij ook staat, ze zullen hem eren. En hij blijkt te staan in alle sterkten, in alle vaste steden namelijk. Daarom heet hij ook zo, de God der sterkten. Maar het is gewoon het beest uit Openbaring, 13 en 17. Oftewel, het is de vorst van het wereldrijk van die dagen, het rijk der heidenen. En in de praktijk is dat een wereldrijk wat geregeerd wordt vanuit Babel. En dus is hij de koning van Babel. En zo zijn we weer rond, want daar hadden we het ook over Babel. In Jesaja 13. Nou, dan ik lees maar even verder hier. Daar staat er, vers 17. Ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als de blinden, want het is donker. Want ze hebben tegen de Heere gezondigd. En hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek, als afval. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden. Want ze zijn wel rijk en verrijkt geworden, maar het zal hen niet kunnen redden. Want wij zijn ook niet verlost door zilver of goud, zei Petrus later. Maar dat kostbaar, dierbaar bloed van Christus is van een onbestraffelijk lam. Ja. Dus nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden. Ten dagen der verbolgenheid des Heren. Daar heb je hem dan. Dag der verbolgenheid, zo heet het in vers 15. En hier heet het dag der verbolgenheid des Heren in vers 18. Dus inderdaad is het de dag des Heren. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een voleinding maken, gewisselijk een haastige met al de inwoners deze lands. Dat is bijna hetzelfde als wat staat in het laatste vers van Daniel 9, vers 27 dus, waar staat het dat wat besloten is ook inderdaad zal gebeuren. En wat er besloten is, was een verwoesting over het hele land. En dat staat hier dus ook. Hij zal een voleinding maken, definitief zijn. En dan meteen, doorzoek u zelf nou, ja, doorzoek nou, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt, eer het besluit baren, gelijk af gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heren toorn, en daar gaat het me nou maar weer om, ik ga niet alles verklaren natuurlijk, terwijl de hittigheid van des Heren toorn over jullie er nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heren over jullie er nog niet komt. Zoek de Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heeren. Want misschien zult gij kunnen vluchten buiten de legerplaats. Naar de plaats in de woestijn is er al bereid door God, opdat ze daar bewaard en gevoed zou worden, 1260 dagen... Zo ongeveer luidt dan een uitspraak in Openbaring 12 over dit onderwerp. Dus nou heet het de dag van de toren des Heren, dat is Zefanja 2 vers 3 inmiddels. En moest kijken wat aardig vers 5, dit vers 4. Want Gaza, wat is dat? Het land der Filistijnen, een van de steden der Filistijnen, Gaza. Vraag maar Simpson. En Philips, nou goed. Gaza, Philippus dus bedoel ik, ja. Want Gaza zal verlaten wezen en Ascalon, wat is dat? Andere stad van de Filistijnen, heel goed, want hoeveel hebben ze er? Vijf, hè? Ja. Vijf koningen, vijf steden dus. Ascalon zal ter verwoesting wezen. Asdod, dat is dus de derde stad der Filistijnen, zal men in de middag verdrijven. En Ekron, dat is een vierde stad der Filistijnen, zal uitgeworteld worden. Wee de inwoners van de landstreek der zee, dat is dus de Gaza-strook. En dat is het land der Filistijnen, de Gaza-strook. Ik heb er weer vergeten de kaart op te hangen. Nou, niet vergeten, ik had het bord nou nodig. Maar het is inderdaad zuidwestelijk in Palestina. En dat is inderdaad de Gaza-strook. En van oudsher heet dat het land der Filistijnen, want daar zijn deze vijf steden de Filistijnen. Dus het woord des Heren zal tegen u lieden zijn, gij Kanaan der Filistijnenland. Kanaan, comma, land der Filistijnen. Want Kanaan is het land van de Palestijnen. Maar daarmee heb ik natuurlijk gezegd dat Israël of het Jodendom geen recht heeft om zich in het land te bevinden. Maar dat rust ergens anders op. De andere kant is dat nou eenmaal de Palestijnen, de Filistijnen in Kanaan wonen. En die wonen er ook inderdaad. En die zitten er net zo beroerd. Want het is des Heren land en de Heer geeft het land alleen maar aan gelovigen. En als dus ongelovigen zich in het land vestigen, dan roepen zij gewoon het oordeel van de God van dat land over zich af. De God van het land. En of het dan Joden zijn of Palestijnen, dat maakt dus helemaal niks uit. Ja. Nou, even theoretisch. Stel nou dat de twee getuigen die treden op in de straten van Jeruzalem, in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. En ze prediken daar natuurlijk de Heer Jezus Christus. Ze prediken hetzelfde wat Paulus predikte uiteraard, want er is helemaal geen andere evangelie, heb ik gehoord. Dus dat prediken ze ook, dat Jezus is de Christus. Trouwens, Petrus predikte dat ook aan hetzelfde Israël op de Pinksterdag. Dus dat maakt helemaal niks uit. Maar wat nou als een heiden tot geloof komt? Nou, dan doet hij gewoon wat tegen de Joden ook gezegd. We gaan het land uit. En is al vluchten naar, naar Petra, uiteraard. Waarom niet? Want zo was het bij de uitocht uit Egypte net zo goed. Er ging een hele leger van, hele menigte van Egyptenaren ging mee. Ja. Een gemengd volk was het. U ziet, als we praten over rassen, dan hebben we het over vreemde dingen, hoor. Want niet omdat zij kinderen zijn, zijn ze alle erfgenamen. Nog omdat ze zaad Abraham zijn, maar omdat ze gelovigen zijn, zijn ze erfgenamen van Abraham. En al het andere, dat is zo oncontroleerbaar. Dat speelt ook bovendien helemaal geen rol. Het is niet uit het vlees, het is niet uit de wil des mans, maar het is uit God. Daar gaat het om. En dat is dan dus ook zo. Maar begrijp me goed, het is het land der Palestijnen, het land der Filistijnen, die wonen daar. Maar het oordeel zal net zo goed over hen komen, het maakt geen enkel verschil. Dus ik zal u verdoen dat er geen inwoner zijn. Nou, dat hebben we net ook gelezen. Want al het leven zou uit het land worden weggeraapt. En de landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders en betuining der kudde. Dat wil zeggen, de mensen zouden er worden weggenomen. Nou, daarna wordt er nog gesproken in vers 9 over Moab en Ammon. In vers 8 trouwens al, enzovoorts. Dat hebben we het vorige keer ook al over gehad, hè? Moab en Ammon. Of een vorige keer, hoef ik nou eens ook niet meer te doen. Want het hangt allemaal direct samen met de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week en de bekering van Israël. En de uitroeiing van de ongelovigen uit Israël. En het resultaat van het alles staat dan in hoofdstuk 3 van Zefania. 3 vers 12. Maar ik zal in het midden van u, doen overblijven een ellendig en arm volk. Dat schijnt men ook niet te lezen. Al die Israël-fans van tegenwoordig, die schijnen dat niet te weten wat hier staat, hè. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, maar ze zullen weiden en nederliggen, ze zijn schapen dus, ze zullen weiden en nederliggen. En niemand zal hen verschrikken, maar dat komt natuurlijk omdat ze een goede herder hebben. Of de goede herder hebben. Hè? Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde. Daar heb je het, wees blijde. Ze zijn namelijk de vrolijken over zijn hoogheid. Of hoe heette dat ook alweer uit Jesaja 13? De vrolijken mijner hoogheid. Dus wees blijde en spring op van vreugde, van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Zodat je maar weer ziet dat Jehovah zelf de Messias is. Hè? Want de koning is immers de Messias. En hier heet hij Jehovah. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden, enzovoorts. Nou, ik lees me niet verder, want het is duidelijk waar het om gaat, hier. Het gaat om het aanbreken van de dag des Heren en dat leidt inderdaad tot de vestiging van de dag des Heren, namelijk de vestiging van het koninkrijk van de Heren, van Jehovah, over Israël. Maar het begint met een oordeel over alle goddelozen, die inderdaad weggeraapt zullen worden. Hier ging het alleen over het land, maar over Palestina, over Israël dus. Maar ik moet erbij vertellen dat hetzelfde principe, ook volgens Matthäus 24, wat we zojuist gelezen hebben, ook van toepassing is op de overige volkeren. En dat het wegrapen van de goddelozen, de ergernissen dus, uit de overige volkeren plaatsvindt 33 jaar later. zodat we achtereenvolgens vinden het wegrapen van de gelovigen aan het eind van de tegenwoordige bedeling. Maar daar hebben we geen woord over gelezen tot nog toe. Vandaag niet tenminste. 7 jaar later het wegrapen van de ongelovigen uit Israël. Of uit het land, uit Palestina dus eigenlijk. Het Filistijnenland. Palestina. En 33 jaar daarna worden alle ongelovigen uit de wereld, uit de volkeren weggenomen. En dat is wat beschreven staat, ook in de vorm van de gelijkenissen van Matteüs 13 bijvoorbeeld. Waarbij het onkruid verzameld wordt en verbrand, maar waarbij de tarwe ingaat in de schuur. En waarbij alle rommel, dat wil zeggen drek, verzameld wordt uit de visnetten, uit het visnet. En verbrand wordt en de goede vis wordt binnengebracht. Zekers. Ja. Ja, is heel goed, ja. Dat is wat. Ja, dat. Nee, niet in de jongste dag. Nee. Hoe? Kijk, einde van de 33 jaar, oftewel voor het begin van de 1000 jaren, worden dus de ongelovigen van de aarde weggenomen. Dat is hetzelfde als wat een paar versen verder in Matteüs 24 en dus in Matteüs 25 genoemd wordt. Het verzamelen van de schapen en de bokken, waarbij ze van elkaar gescheiden worden. Niet omdat het zondag is, maar omdat het dag des Heren is, maar nou goed. Daar worden dus de schapen van de bokken van elkaar gescheiden. Waarbij die bokken staan voor us. Want dus de woord wordt niet alleen vertaald met sterkte, maar ook met bokken, geitenbokken. Dat betekent namelijk sterkte. En zij zijn daar de aanleiding voor degene die de God maar Uzim geëerd hebben. Dat wil zeggen degene die het beest aanbeden hebben. Of kortom, de goddelozen op aarde. Hè? En die gaan aan de linkerhand. En dat blijkt te zijn de poel dus. Nee, de poel dus vuur. Dat blijkt, ja toch wel. In ieder geval de buitenste duisternis, zullen we maar zeggen dan. Om er niet te diep op in te gaan. Dat lijkt me wel duidelijk. En wat overblijft zijn de schapen aan de rechterhand. En die erven daar het koninkrijk. Dat is dus bij de aanvang van de 1000 jaar. En die hele kwestie van scheiden van schapen en bokken heeft dus niet te maken met de dingen van de jongste dag. Want dat staat echt nergens in de Bijbel. Maar het heeft te maken met de gebeurtenis, met het oordeel over de volkeren bij het aanbreken van de 1000 jaren. Ja, op de jongste dag zullen alle mensen, het moet een lange dag zijn, maar zullen alle mensen verschijnen voor de rechterstoel. Nee, voor de grote witte troon heet dat. Alle mensen die ooit geleefd hebben. Daar gaat het niet om de levende mensheid, maar dan gaat het om hen die ooit geleefd hebben. Dat is een eindoordeel over de hele heilsgeschiedenis. Terwijl dit, in waar we het nu over hebben, het oordeel over de volkeren, het eind is van de tweede bedeling. Uitlopend in de zesde, het eind namelijk van de bedeling van het menselijk bestuur. Goh, nou zijn we even helemaal diep erop ingegaan. Ja, goed, nou goed. Want zoals bekend, misschien, de eerste bedeling loopt uit in de zevende, de tweede in de zesde, de derde in de vijfde en de vierde die weg. Daar hebben we niks mee te maken dus, hè. Dus de tweede loopt uit in de zesde, dat wil zeggen de tweede is die van het menselijk bestuur, dat is die van de verdeling van de mensheid in volkeren, met hun eigen koningen enzovoorts, scheiding dus tussen de volkeren, verdeling van volkeren, en waar begon dat? Bij Babel, ja, officieel begon het bij Noach, maar dat was de zure, heet dat, hè? Maar in de praktijk begon dat 130 jaar later bij de spraakverwarring in Babel. Dus daar werden de volkeren verdeeld. Eerder waren er maar 8 mannen, geen volkeren. Dus het duurde 130 jaar voordat het zo'n beetje kon. En daar werden vanuit Babel de volkeren verdeeld. Die volkeren zullen zich ook weer verzamelen in Babel. Dat wouden ze toen al doen, namelijk. Ze wouden namelijk helemaal niet verstrooid worden en gescheiden worden. Maar deze, ja zeker wel, en ik doe ook wel even. En de heer deed dat dus. En maar die volkeren die hebben inmiddels elkaar talen geleerd. Nou, daar doen ze hun best voor in elk geval. Ik bedoel het niet alleen taalkundig, maar ik bedoel het ook omdat men probeert elkaar te begrijpen. Onderling begrip, wederzijds uitwisseling tussen de volkeren, dat men elkaars taal zou spreken, maar dan overdrachtelijk bedoel ik, zodat alle mensen broeder werden enzovoorts. Hè. Vooral in het Duits is het ideaal geweest enige tijd, dus dat moet je in Duits zeggen. Maar goed, dat zal dus ook zo ongeveer daar gebeuren. En dus verzamelt zich men zich alsnog in Babel. En dan, de Heer laat dat ook gebeuren, opdat hij hen daar onder Babel zal oordelen. En waar het begon, eindigt het ook. Waar ze verdeeld werden, komen ze weer terug. Dus het begon bij Babel en het eindigt bij Babel. Waarna het verhaal zich nog een keer herhaalt, want ook op andere wijze begon het bij Babel, maar dat was vele jaren later, toen het koninkrijk van Israël werd weggenomen en gegeven werd dus aan degene die naast Israël dan meeste rechten kon laten gelden, de koning van Babel, en dat was in zijn dagen Nebukadnezar. Dat was puur toeval, en toen Nebukadnezar dan ook zei, is dit niet het geweldige Babel, grote Babel die ik gebouwd heb, werd de Heer boos, want die wist heel goed hoe het in elkaar zat. Dat had Nebukadnezar niet gedaan. Toeval wilde alleen dat hij toevallig in die dagen leefde waarin het koninkrijk van Israël zou worden weggenomen, en hij was toevallig toen zo'n beetje koning van Babel. Nou, zijn vader was dat en hij was zo'n beetje aan het worden. En dat liep toevallig, bij wijze van spreken dan, maar dat liep dan toevallig samen. En voor hem had het er ander kunnen geweest zijn. Hè? De Heer leidde dat zo. Dus had Nebukadnezar eigenlijk niks mee te maken verder. Maar de Heer gebruikte hem en zei ook, het is mijn knecht. Nebukadnezar dacht dat hij koninkrijk, de keizer was van een groot wereldrijk. En de Heer zei, het is mijn knecht. Het personeel, hij heeft niks in te brengen. Hè? Goed. Maar hij heeft nog een briefje ingebracht, dus niet alleen leger, hij heeft nog een briefje ingebracht, want een stukje van de Bijbel is naar hem geschreven. In Daniel 4, inderdaad. Ja. Nou, maar dat even terzijde. We vinden dus inderdaad dat de volkeren een oorsprong vinden bij Babel en dan ook eindigen bij Babel. En het oordeel over Babel is er niet zomaar een oordeel over een stad, maar het is het oordeel, het eindoordeel over de volkeren en daarmee de eindafrekening in verband met de tweede bedeling, die van het menselijk bestuur. Want het betekent gewoon dat de koninkrijken der aarde geplaatst worden onder degene met de hoogste rechten, de koning met de hoogste rechten. En er blijkt er één te zijn die de hoogste rechten heeft over alle volken zelfs. Zodat daardoor alle volken inderdaad weer verzameld worden onder die ene koning. En dat is de zoon van Adam. Men zou hem ook de zoon van Noach kunnen noemen dus. En zo is het natuurlijk. Hè? Ja. Toen ik heb nou Savanja voor me liggen, dat lees ik volgende keer niet meer en dan kom ik er niet meer op. Ik lees namelijk steeds in je Savanja 3 vers 12 er staat, maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Want degene die op de naam des Heren betrouwen, is altijd een ellendig en arm volk. Dat weet u toch, hè? Wie beledigd is, kan nu weglopen. Nou goed. Maar goed, zijn de overgeblevenen. En dan staat er later in vers 15, de Heer heeft uw oordelen weggenomen, heeft uw vijand weggevaagd. De koning is als de Heer, is in het midden van u. Dus er wordt steeds over het midden gesproken. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Als het gaat over het midden, komen we namelijk uit bij, nou zou ik helemaal hoog beginnen, komen we uit bij de Heer zelf, in het midden. Kan niet schelen waarvan, maar in het midden. Nou, in het midden van de schepping in ieder geval, hè. Of in ons midden, dat doet verder niet zoveel zaken, maar in ons midden. Christus in u, Christus in uw midden betekent dat hoor, Colossense, dat is in verband met de gemeente, dus inderdaad, in het midden is de Heer. En dat betekent ook dat de zijnen zich ook in het midden bevinden. Vandaar dat van Israël gezegd wordt dat het volk leeft op de navel der aarde. Wat dat nou weer staat in Ezechiël, geloof ik. Maar in ieder geval in het midden, te midden van de volkeren gegroepeerd rondom Israël. Want God zelf en daarmee ook het volk van God bevindt zich altijd in het midden. Nou, Dat is dus duidelijk, hè? Dus dit overblijfsel wordt geassocieerd met het midden. Ik zal in het midden van u doen overblijven, ellendig en arm volk. En de Heer zal in hun midden zijn. Nou, dan ga ik terug naar Jesaja 13 en dan loop ik daar even een eindje vooruit. Niet zo hard, maar we hebben niet zoveel tijd meer, dus ik ga even naar vers 17 dan van Jesaja 13. Waar staat, ziet, ik zal de meden tegen hen verwekken, die het zilver niet zullen achten, en aan het goud zullen zij geen lust hebben, maar enzovoorts. En dan vers 19, alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogvaardigheid der Chaldeeën zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Zodat je maar weer ziet dat Jeruzalem zou als Sodom en Gomorra worden, want er stond al in Jesaja 1. En nu staat er dat Babel zal worden als Sodom en Gomorra. Dat betekent ook inderdaad dat vuur uit de hemel zal nederdalen. En dat wordt ook uitgebreid zo besproken in de latere hoofdstukken van Openbaring. Openbaring 17, 18, 19. Drie hoofdstukken lang zelfs. Over de val van Babel. Een Babel wat men zojuist heeft gebouwd. Want ze hebben dat ook wel gebouwd, maar ze zullen er ook niet wonen. Hè? Nou, een poosje. Niet zo lang. Dat Babel zal ook verwoest worden, net als dit huidige Jeruzalem. Maar waar het om gaat is dat in vers 17 staat, ik zal de meden tegen hen verwekken. Dat wil zeggen, de meden, dat zijn dus het volk der meden, dat zou Babel veroveren, verwoesten. Daar begrijpt men allemaal niet zoveel van uit de ongewijde geschiedenis, omdat daar altijd in geknoeid wordt. Maar in de Bijbelse geschiedenis is het heel duidelijk. Want daar komen we terecht in Daniel 5. Wat zitten we toch in Daniel? Ik was al zoveel in 4. Nu kom ik in Daniel 5. En in Daniel 5, dat is de laatste dag van Babel als hoofdstad van het Babylonische Rijk. En dan verschijnt dat schrift op de muur. Meneer Tekel Peres. En dan staat er in Daniel 5, vers 28... Dat Peres wil zeggen, uw koninkrijk is verdeeld, want Peres is gewoon de bres, hè, de breuk. Langzamerhand wel bekend. Maar waar wordt de breuk, waar wordt Peres mee in verband gebracht? Wordt in verband gebracht met de gemeente? Soms. De onderbreking in de heilshistorie, of gewoon de doorbreking van de normale gang van zaken. Niet alleen een onderbreking, maar ook een doorbreking. Een breking namelijk. En God breekt door. God doorbreekt de gang van zaken op aarde. Peres, zij breken dus ook het Babylonische Rijk. Maar het is een verdeling, een breuk. Uw koninkrijk zal namelijk gebroken of verdeeld worden. Staat er, Peres betekent uw koninkrijk is verdeeld en het is de Meden en de Persen gegeven. Dat Persen is hetzelfde als het Peres, hetzelfde woord. Poras, Peres. En Meden is Madai, de Meden. Modai, zeggen sommigen. Madai. En dat woord staat niet op de muur, dat is helemaal verborgen. Maar die Meden horen wel bij die Persen, het is één rijk. En dan blijkt ook wat er gebeurt. Vers 30 zegt namelijk, in diezelfde nacht werd Belshazzar der Chaldeeën koning gedood. En dan meteen volgende vers, Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En Darius de Meed is dus degene die het koninkrijk van deze Babyloniërs, deze Chaldeeën, overneemt. Want Darius de Meed is in ieder geval volgens de Bijbel de man die Babel verovert en daarmee het koninkrijk der Mede en Perzen, het wereldrijk der Mede en Perzen, feitelijk heeft opgericht. Nou richt je zo'n rijk niet op in één dag, maar waar het om gaat, is dat vanaf dat moment Babel niet langer de hoofdstad is van het Babylonische Rijk, maar vanaf dat moment is Babel de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. En dat Medo staat voorop, de Meden, omdat namelijk Darius de Meed, een Mediër dus, de stad veroverde. Maar hij was de legeraanvoerder van Kores, bijgenaamd Cyrus in de ongewijde geschiedenis. Kores, de Perziaan. De Pers dus. Vandaar dat de ongewijde geschiedenis zegt dat Kores Babel veroverde. Maar de Bijbel zegt, nou het was niet Kores, het was Darius de Meed. En pas 2 jaar later verscheen Kores zelf bij de stad en nam de macht over. Want zo was het ook inderdaad. Dat is niet omstreden. Alleen de identiteit van Darius de Mediër is omschreven. Maar het schijnt dat hij dezelfde is als ene meneer Gobrias, die men in de loop van de vorige eeuw een keer ontdekt heeft, ook via de ongewijde geschiedenis. Gobrias, de legeraanvoerder van Cyrus. Maar hij heet in de Bijbel Darius de Meed. En Darius, dat is eigenlijk ook niet een naam, maar een titel. Dat betekent de handhaver. Dat is iets als koning, vorst, prins, maarschalk en hoe dat allemaal heten mag, tsaar. En zo kun je ook hebben farao en zo kun je ook hebben Abimelech. Want zo, dat is ook de titel van een hele reeks van koningen. En zo ook Darius. De naam Darius wordt dan ook verder veel genoemd. Maar eigenlijk omdat het een titel is. Dus het was een medier en Gobrias die dat deed was inderdaad een medier. Waar het nou om gaat is dat in de, volgens de Bijbel althans, dus Babel veroverd werd door de Meden. En het was het begin van het Medo-Persische Rijk. En Jesaja 13 zegt dat al. Ziet, ik zal, zal de Meden tegen hen verwekken. Enzovoorts. En alzo zal Babel omgekeerd worden als Sodom en Gomorra. Maar, nou het vervolg is dan dat men in de eerste plaats zegt, dat kan helemaal niet door Jesaja in die tijd geschreven zijn, want er was nog niet eens een Babylonisch Rijk. Laat staan dat Jesaja kon weten dat het Rijk van Babel veroverd zou worden door een Medier. Dus zegt men, het is ook helemaal niet door Jesaja geschreven, maar door een of andere vreemde figuur die, weet je wel, of het is veel later geschreven, dat soort onzin ontstaat dan. Maar ja, kan het ook niet helpen, staat er uitdrukkelijk. Trouwens, Cyrus wordt ook, of Kores, wordt dus ook in Jesaja al aangekondigd. Hè? Lang voordat de man maar leefde, wordt hij al bij name genoemd. Heel sterk. Maar het volgende punt is dan dat men zegt, inderdaad, dat klopt. Het is een voorafschaduwing, een voorzegging van de verwoesting van Babel door de Meden. En met name door Darius de Meed. En dat bestaat niet, want in 538 voor onze jaartelling werd inderdaad Babel veroverd door Darius de Meed. En was het officieel het begin van het Medo-Persische Rijk. En men heeft er schitterende schilderijen van gemaakt. Er zijn ook bekende tekeningen van. Maar, van de verwoesting van Babel. Maar dat is volstrekt onjuist, dus historisch en ook bijbels onjuist. Want Babel werd helemaal niet verwoest. Integendeel, Daniel werd de derde in het Rijk de ene dag. En de andere dag werd Babel veroverd. Of diezelfde nacht nog werd Babel veroverd. En toen was Daniel ineens de 1 of 2 of 3 na hoogste zoiets in het Medo-Persische Rijk. Hij bleef namelijk gewoon zitten, er veranderde niks, alleen het heette anders. En zo gaat het toch hoor, ook als je toen Nederland bezet werd door de Duitsers, werden enkele posten door Duitsers overgenomen, maar de rest bleef gewoon zitten uiteraard. Van de kwestie van ambtenaren. En u weet, die krijgen maar geen stokken 17 dus in beweging. Ja, goed, pardon. Nee. Nou ja. Die ambtenaren moppen. Vind ik niet leuk. Hè? Die lui doen toch niks. Nou. Goed. Het waren dus weliswaar Meden die toen de stad veroverden. Maar zij verwoesten de stad niet. Babel is namelijk nooit verwoest. Het is vervallen, maar nooit verwoest. En bovendien hebben ze dat niet gedaan zoals de heren Sodom, of zoals God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Want deze medes brachten geen vuur uit de hemel of dat soort dingen. Dus deze profetie is niet vervuld. Komen die Meden dan nog? In de toekomst? Dan zeg ik, ja zeker wel, maar wie zijn de Meden eigenlijk? Die Meden zeggen we, die horen bij de Perzen. En wie zijn de Perzen dan eigenlijk? Dat zal ik u vertellen, dat zijn die doorbrekers. Dat zijn die lui die de geschiedenis onderbreken. He? Wat hoor ik daar? Inderdaad, ja. Want wat betekent de Persen? Dat is duidelijk. Dat betekent de breuk. Hè? Dat zijn degenen die doorbreken. Dat kan een aanduiding zijn van de gemeente, want dat is het soms. Het kan ook een aanduiding zijn van Israël, omdat via Israël de geschiedenis doorbroken wordt. Ik zeg niet onderbroken, maar wel doorbroken. De breuk. Uw breuk wordt er ook gezegd tot Israël. Enzovoorts. Dus dat kan. Maar hetzelfde geldt voor de Madai, de Meden. Want Madai betekent wat het woord ook in het Nederlands betekent. Het midden. Het midden. Dus een volk van het midden. En het midden betekent niet wat het tegenwoordig in ons democratische Nederland betekent. Want het midden is bij ons altijd grijs. Dat weet je toch, hè? Dus modaal. Maar in de oudheid werd midden beschouwd als het belangrijkste wat er is. De deugd is namelijk het midden. Dat wat het hoogst is, bevindt zich in het midden. De middelste plaats is de hoogste plaats. En een volk van het midden, zo noemden die meden zich, een volk van het midden, daar kwam het op neer. Dat zeiden zij dus heel hoogmoedig. Zij beschouwden zichzelf als de grote leidslieden van de wereld. En in zekere zin waren ze dat ook. Want het is heel eigenaardig, die meden die waren van, hoe noemt men dat, Indo-Germaanse afkomst, noemt men dat. Nee, dat weet ik ook niet wat het betekent, maar dat hoeft toch niet. He, als je het maar vertellen kunt. Ze waren van Indo-Germaanse afkomst en ze vestigden zich daar in dat gebied daar. Dat was ongeveer 900 jaar voor onze jaartelling of zoiets. Dus ze woonden er nog maar heel kort in dat gebied daar. En ze richtten daar een wereldrijk op. Wat ogenblikkelijk overgenomen werd door Cyrus,